onze hulp. En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de eerste psalm, na van het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Het eerste en het tweede vers van de eerste psalm. Van de Heere dat we vanavond willen lezen vindt u in het profetenboek Amos, Amos 7. Daarvan willen we lezen vanaf het zevende vers. Doorlezen tot en met vers 3 van hoofdstuk 8. De schriftlezing, Amos 7 vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 8, het derde vers. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof. En willen we dat vanavond doen met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Nog deed hij mij aldus zien, en zie, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in zijn hand. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël, ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaac hoogte zullen verwoest, en Israëls heiligdommen verstoord worden, en ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Toen zond Amazia de priester te Bethel tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want alzo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. En daarna zeide Amazia tot Amos, gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda, en eet al daar brood en profeteer al daar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia, ik was een profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde en de Heere zeide tot mij, gaat heen, profeteer tot mijn volk Israël. Nu dan, hoor des Heere woord, gij zegt, gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis Isaac, van Isaac. Daarom zegt de Heere, alzo, uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden, en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. De Heere, Heere deed mij aldus zien, en zie, een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen ten dien dagen huilen. Spreek de Heere, Heere, vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Lezen we artikel 13 van de Nederlandse geloofbelijdenis van de voorzienigheid Gods. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardelijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardelijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven begrip der menselijke verstands, dezelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikkingen van onze goede tieren, Hemelse Vader, die voor ons waakt met zijn vaderlijke zorg, houdende alle schepsel onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in toom houdende en al onze vijanden die onder ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling, de Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit, alle dingen bij geval laat geschieden.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het 8e hoofdstuk van Amos, de eerste 3 versen. Het gezicht van de korf met vruchten, waar het woord van de Heer onze tekst luidt. De Heere, Heere, deed mij aldus zien en zie, een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Tot zover laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Och Heere, Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, degene die U liefhebben en Uw geboden bewaren. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. En ons past de beschaamdheid der aangezichten. Juist op een dag als deze, als het dankdag is voor gewas en arbeid, maar op deze dag alles ons aanklaagt en tegen ons getuigt. Ach Heere, wat hebben wij ervan gemaakt tussen biddag een dankdag. Enkel de schuld vermeerderd, de ongerechtigheden opgestapeld. En er is zoveel dat voor U niet kan bestaan. Gij die ons hebt geslagen, maar we hebben het niet gevoeld. Gij die met Uw roepstemmen tot ons zijt gekomen, maar we hebben er langs heen geleefd. En we zijn doorgegaan op het pad van de zonde, vastzittend en vasthoudend aan alles van de wereld. Heere, geef dat het ons tot schuld mag worden. Want van onszelf moet het U belijden. Kijken we er overheen en zien we niet hoe daar onze zonden liggen. En als we zien wat er allemaal is gebeurd in de achterliggende maanden, als de gemeente op biddag voor de laatste keer echt als gemeente samen mocht opkomen naar Uw huis, om daar de noden van land en volk, van kerk en gemeente, en in het persoonlijke voor Uw aangezicht neer te leggen. En alles wat er daarna is gebeurd, Heer, het is naar recht dat U zo met ons hebt gehandeld. En het is slechts nog een wonder van Uw genade dat we hier nog mogen zijn. En dat we nog een dankdag mogen houden. En dat we zelfs nog in de kerk of thuis, rondom uw woord, mogen samenkomen. En dat u ons nog zoveel hebt gelaten. Wij hebben dat niet verdiend. En doe ons dat ook beleven. Opdat we ook op deze dankdagavond, dat het door elkaar mag gaan, biddag en dankdag, de belijdenis van onze zonde en schuld en de verwondering voor wat Gij nog geeft. En als we dan naar uw woord mogen luisteren, dan mogen we toch ook bidden. Doorboor onze oren. Open onze harten. En wilt u zijn met uw dienstknecht. Geef hem wat hij nodig heeft in de bediening van uw woord. En dat op de kansel, onder de kansel in uw huis, maar ook thuis in de woonkamers, mag worden ondervonden. Dat ondanks ons, maar dankzij uw trouw, Gij toch nog mest om onze levensboom wil leggen. En ons toch nog opnieuw tegemoet treedt met de woorden van het eeuwige leven. En schenk dan, o Heilige Geest, dat Gij dat woord komt toe te passen aan onze harten. Want wie zijn wij als Gij er niet in meekomt? Dan kunnen we een kerkdienst beleggen. Dan kan er een predikant op de kansel staan en kerkraadsleden in de banken. Dan kan een gemeente hier zitten of thuis. Maar in uw zegen is toch alles gelegen. En daar bidden we u om, daar smeken we u om. O God alle genade, wilt u toch redenen nemen uit uzelf om in gunst naar ons om te zien en nog te spreken tot ons hart. Want op de bodem van ons leven, op onze levensakker, daar liggen alleen maar stinkende vruchten. Vruchten die voor u niet kunnen bestaan. Want uit ons komt geen vrucht voort die voor u kan bestaan. En daarom bidden we u, o geef toch dat de ogen der ziel mogen rusten op hem, de Heere Jezus Christus. En dat onze vrucht uit hem zou mogen worden gevonden. Dat we hem leren benodigen. Dat we op hem aangewezen zijn. Ja, dat we door uw lieve geest aan die Christus verbonden mogen worden. En dat we alles in hem mogen vinden. Waar de dood in ons ligt, het leven in Christus. En waar het oordeel door ons is verdiend, dat we de vrijspraak in hem mogen ontvangen. En laat zo uw woord ook werkelijk bediening der verzoening mogen zijn. En trek ze, die leven voor eigen rekening, trek ze, die ten dode toe wankelen, en breng ze toch toe. Heren, niet om iets in ons, maar enkel omwille van uw trouwverbond. Want het is toch ook uw liefste werk om zondaren zalig te maken, om ze op te zoeken waar ze liggen vertreden in hun bloed en tot hun ziel te spreken, leef, en ze te doen delen in dat leven wat er ligt in de Heere Jezus Christus. En daar mogen we u om bidden. Gedenk zo heel de gemeente, jong en oud, klein en groot, gezond en zwak, maar ook zij wie Gij in beginsel dat nieuwe leven hebt gewerkt, maar ook degene die daar nog buiten staan. Dan weet Gij toch welke zegen nodig is. Voor de ene een ontdekkende, een beschamende zegen. Voor de anderen een bemoedigende en een vertroostende zegen. Wilt u het schenken? En zo mogen we tot u komen, biddend om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En dat dit woord werkelijk open mag gaan. En dat we onderwezen worden door de Schriften. Want het is toch uw woord, als een licht en een lamp voor onze voeten op ons pad, die ons wijs kan maken. En dat we dan door dat woord ons laten onderwijzen. En als we u dat zo binnen vragen, is er ook veel om u voor te danken. Als we terugzien, vanaf de biddag tot vandaag, dat de gemeente nog mocht samenkomen. Weliswaar in versmalt verband, fysiek aanwezig in de kerk, maar toch dat de gemeente rondom uw woord nog mag samenkomen. Zondag op zondag. Dat u daar nog geen einde aan hebt gemaakt. En de woordbediening voortgang mag vinden. We danken u dat het werk in de gemeente mag plaatsvinden. De broeders van de kerkraad die hun arbeid mogen verrichten. De catechese die wordt gegeven. Verenigingen die samenkomen. Al is het nu misschien allemaal wat anders. We danken u dat het nog er mag zijn. En we bidden u, wilt u het ook zegenen. We danken u voor die voortgang van het kerkelijke leven. En we bidden u dat gij ook daarin spoedig opening en ruimte geeft voor weer bredere samenkomst. En dat al het werk in de gemeente weer voortgang mag vinden. We bidden u voor onze kerk. Een kerk in verwarring. Wilt u terugbrengen bij de waarheid en eenvoud van uw woord. We danken u voor het evangelisatiewerk, het zendingswerk en het werk onder uw bondsvolk Israël. Dat mag plaatsvinden. Maar wilt u toch geven dat de arbeid gezegend mag worden. En dat ze er zijn die vanuit de duisternis toegebracht mogen worden tot hem die het licht der wereld is. En als we u vandaag al hebben gedankt voor de scholen, voor de overheid, dan mogen we u in deze avonddienst toch ook danken voor al het werk dat vanuit de zorg verricht wordt. In de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, waar verzorgend personeel, het verplegend personeel de arbeid mag verrichten en de doktoren hun arbeid verrichten. We danken u voor de goede zorg die daar ook mag ontvangen worden in ons land. Als we denken aan andere instellingen van liefdadigheid en barmhartigheid in de verslavingszorg of in de geestelijke gezondheidszorg, daar waar mensen vastlopen met het leven en de hulp gegeven kan worden, ook dat is toch een zegen van uw hand en wilt u dat werk ook zegenen. We mogen uw naam ook dank zeggen voor het onderwijs dat er nog mag zijn. Dat de kinderen en de jongeren nog onderwijs mogen ontvangen gegrond op uw woord. Wilt u dat onderwijs ook zegenen? En dat we daar met elkaar zuinig op mogen zijn. En gedenkt u allen die werken in het onderwijs. Ook in deze spannende tijd geef ze wat ze nodig hebben. Opdat ze ook beseffen dat ze het werk doen op het snijvlak van tijd en eeuwigheid. En ook de jonge kinderen ook mogen wijzen op wat ze nodig hebben in leven en in sterven. Mogen u danken voor de oudere jongeren die het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs mogen volgen. Weliswaar nu niet misschien fysiek, maar online. De mogelijkheden die gij ze geeft om zich daarin ook voor te bereiden op hun plaats in de samenleving. Wilt u ook geven dat ze dat in afhankelijkheid van u de Heere mogen verrichten. Zo is te veel om uw naam te danken voor de zegeningen die u ons schenkt. Het werk dat mocht worden verricht. De gewassen die van het land mochten worden gehaald. Alles wat u ons hebt geschonken en nog hebt gelaten. Ja, toch bovenal uw woord. Dat er ook nu weer bediend mag worden. En waarover we mogen bidden. Dat gij dat toch wilt zegenen aan onze harten. En wilt u de Satan dan toch schelden. Die altijd zal proberen om het zaad van het evangelie weg te nemen. Maar schenk ons een ongestoorde dienst uit uw hand. Die zou mogen uitlopen. Op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Op de zaligheid van zondaars. En op de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden het u. Zonder rechten in onszelf. Maar we vragen het u. In alle ootmoed. Zou u ons willen horen. En verhoren. In de naam van uw Zoon. De Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 79ste psalm. En daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 79ste psalm. Amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 98ste psalm, het vierde vers. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Geliefde gemeente, het is herfst en daarbij past vallend blad, kale akkers, gure winden en mist in de vroege morgen. De bloeitijd is voorbij, de oogst is binnengehaald. En de schuren liggen vol met gewassen. En ook de laatste zomervruchten zullen inmiddels van het land zijn gehaald. De oogsttijd is voorbij. En als het gaat om bijvoorbeeld de fruitoogst, dan komt het wel heel goed aan op de pluk, op het juiste, op het goede moment. Want wie te vroeg de appels of de peren eraf plukt, die heeft een onrijpe vrucht. Wie aan de andere kant er te lang mee wacht, die loopt de kans dat de vruchten verrot zijn en bedorven. Als de vrucht rijp is, moet de oogst gaan plaatsvinden. En dan zal ook blijken welke vrucht geschikt is voor de handel. En de verrotte of de onrijpe vruchten, die worden dan weggegooid. Maar alleen de goede vruchten, die worden verkocht. En dat onderscheid tussen de kwade vrucht en de goede vrucht komt meestal pas openbaar op de dag van de oogst. Tot die dag gaan ze samen op in de rijpingsproces voor de oogstdag. En pas daarna zal de ene vrucht, de goede vrucht, in de ene korf worden gelegd en de kwade vruchten in de andere korf worden geworpen. Zo ligt het ook in het geestelijke leven. Want op de jongste dag zal de grote wijngaardenier de scheiding voltrekken. Dan zal de scheiding ook openbaar komen tussen de goede vruchten en de kwade vruchten. Hier kunnen de mensen nog samen opgaan. In een gezin, in de kerk, zelfs nog aan de avondmaalstafel. Maar straks zal echter de grote scheiding openbaar komen, als de Allerhoogste rechter zijn vonnis gaat voltrekken. En dat is een scheiding die dwars door de gezinnen heen gaat. Een scheiding die dwars door de kerk heen gaat. Een scheiding die dwars door de avondmaalstafel heen gaat. Voor de verrotte vruchten wacht het oordeelsvuur. Maar de goede vruchten daarentegen, die worden ingezameld voor de hemelschuur. En dat blijkt nu ook uit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema: het visioen van de korf met zomervruchten. Twee gedachten. Allereerst de rijping voor het oordeelsvuur. En in de tweede plaats de rijping voor de hemelschuur. Het visioen van de korf met zomervruchten. Allereerst de rijping voor het oordeelsvuur. En in de tweede plaats de rijping voor de hemelschuur. Amos, de boer uit Tekoa, die geroepen werd tot profeet. Hij heeft het beslist niet eenvoudig gehad. Een zware last was op zijn schouder gelegd, prediker van het gewicht, boodschapper van Gods oordeel, verkondiger van het onheil. En bovendien, als we terugbladeren, blijkt dat het volk geen eens onder de indruk is geweest van zijn prediking. Ze volharden in het kwaad. Er vindt geen bekering plaats tot God. En hun levenswandel, hoofdstuk 7, de versen 7 tot en met 9, wijkt duidelijk af van het paslood van Gods wet en Gods getuigenis. Ondanks de prediking van Amos leeft het volk vrolijk voort en weigeren ze zich te bekeren. Gods dienstknechten, die kunnen daar moedeloos van worden. Al wordt er nog zo ernstig en bewogen gewaarschuwd voor de oordelen, dat het aan de hoorder voorbij lijkt te gaan. Dat ze er koud nog warm onder worden. Zelfs onder de aanzegging van de eeuwige verdoemenis, dat een mens nog zo gemakkelijk in slaap kan vallen. Of doorslaapt in die dodelijke slaap der gerustheid. Wat heeft het dan nog voor zin om een preekstoel op te gaan? Als het volk toch blijft wie ze in zichzelf zijn. Dor en dood, levend voor de zonde en levend in de zonde. Wie zal dat niet aan kunnen grijpen? Toch krijgt Amos reactie op zijn prediking. Amazia, de priester van Bethel, die reageert op die gerichtsprediking van Amos. En deze Amazia, we hebben het gelezen, die is de hoge priester in dat staatsheiligdom in Bethel. Het is eigenlijk helemaal niet raar dat juist deze man reageert. Want de prediking van Amos laat niets heel van die staatsgodsdienst in Israël. Dat is in wezen niets anders dan eigenwillige godsdienst. Afgodendienst. En dan komt het in die versen die we met elkaar gelezen hebben tot een felle confrontatie. Tussen Amos en Amazia. Waarbij Amos als staatsgevaarlijk wordt beschouwd. En Amazia die wil zijn eigen positie redden. Hij is een ambtsdrager die alleen maar met zichzelf bezig is en zichzelf bedoelt. Zonder hart te hebben voor de kudde waarover hij is gesteld. En daarom spreekt die Amazia de mensen naar de mond. En wil die Amazia dat Amos teruggaat naar het gebied van Juda. Een geroepen dienstknecht die het zwijgen wordt opgelegd door een valse priester uit Bethel. En daarom is die reactie van Amos ook zo scherp en zo indringend. Want de ware godsdienst en de valse religie, die botsen hier op elkaar. Amos is geen broodsprofeet. Hij is een gezant van God. En daarom kan hij niet zwijgen. En moet hij doorgaan. Bovendien, en dat lezen we, de Heere die geeft hem nog meer te spreken. Dat blijkt uit onze tekstvers. De Heere, Heere, deed mij aldus zien. Amos komt dus met het volgende visioen. Alsof die priester van Bethel er niet is. Alsof er van verzet geen sprake is. En zo vinden we Amos in de straten van Samaria. Opnieuw met een visioen. Maar het is wel een heel wonderlijk gezicht. Op het eerste gezicht totaal anders als de voorafgaande visioen. Want eerst, hoofdstuk 7, het begin, was daar het voorjaarsvisioen geweest van de sprinkhanen die het gras op het land opaten. Toen kwam er het zomervisioen, vers 4 tot en met 6, van de brandende zon, waardoor alles zal verteren. En daarna kwam er het gezicht van het paslood, waarin Israël werd geopenbaard als die scheefgezakte muur die spoedig gesloopt zou moeten worden. Dan hebben we nou toch een heel ander beeld. Een mooi beeld. Zo lijkt het toch. Een korf vol zomervruchten. Het is een mand met rijp fruit. En daarmee wordt Israël getekend. Een korf met rijpe zomervruchten. Nou jongens en meisjes, dat is een beeld wat jullie ook kunnen begrijpen. Misschien dat het wel bij jullie thuis op tafel staat. Zo'n mand of een schaal met allerlei vruchten daarin. Die er goed uitziet, waarvan je er eentje uit kan pakken. Dan een banaan, dan een appel of een sinaasappel. Nou, zo'n mand of zo'n schaal ziet er dan ook lekker uit. Nou, dat herfstvisioen, dat heeft dus wel iets aantrekkelijks. We zouden bijna gaan denken dat Amos onder de indruk van Amazia besloten heeft om zijn woorden maar wat af te schalen en maar wat liefelijker te worden. Toch is dat niet het geval. Want het is geenszins een vertroostend gezicht. En dat blijkt wel als de Heere dit visioen gaat uitleggen aan Amos. Toen zeide de Heere tot mij: het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. En in de grondtekst lijken die woorden zomervruchten en einde heel sterk op elkaar. Die zomervruchten, die wijzen dus op het einde van de oogst. Het wil dus zeggen, de groeitijd is voorbij en de laatste oogst zal worden binnengehaald. Aan de lange zomer van Gods geduld is het einde gekomen. Dat is voorbij. En zoals fruit zich rijpt voor de oogst, zo is nou de tijd rijp voor de ondergang van Israël. Amos komt dus helemaal niet tegemoet in dit visioen aan de bezwaren van Amazia. Integendeel, in dit visioen wordt alleen maar des te ernstiger en des te klemmender het naderende gericht onderstreept. Want we lezen toch vaker in de schrift dat de beeldspraak van de oogst wordt gebruikt voor de beschrijving van het oordeel van God. Als we denken aan het Nieuwe Testament, Matteüs 13, dan lezen we daar in het 13e hoofdstuk van Matteüs over de gelijkenis van het onkruid. En dan zien we in die gelijkenis dat het zaad tezamen opgroeit, maar uiteindelijk dat het onkruid en het zaad van elkaar gescheiden wordt. Als we denken aan Openbaring 14, ook zo'n gedeelte waarin het wordt getekend, het beeld van de graan en de wijnoogst, waarbij het aangrijpende eindgericht en de verschillende uitkomst wordt getekend. Nu hier in Amos. De oogstdag die wacht zal vreselijk zijn voor Israël. Er wacht hen een geweldige ramp. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere Heer. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Die vrolijke gezangen uit de tempel in Bethel, die gaan plaats maken voor klaagliederen. Er komt een grote verwoesting. En achter dat fraaie beeld van die fruitband zien we iets verschrikkelijks. De Heere gaat oogsten. En die verrotte vruchten, die zullen bij elkaar worden verzameld in een grote korf, die dan zal worden getroffen door het vuur van het oordeel. Dit betekent dus voor Israël dat 10-stammenrijk, de vernietiging en de ondergang. Want er worden bij hen geen goede vruchten gevonden. Er zijn onder hen geen vruchten die gerijpt zijn tot eer van God. Vruchten van geloof en van bekering worden bij dat 10-stammenrijk van Israël niet gevonden. De oogstdag komt, maar op het land staat enkel onkruid. De boer die trekt met zijn wagen voort door de wijngaard, maar hij vindt alleen maar verrotte vruchten. En die zullen bij elkaar worden verzameld en ze zullen worden verbrand. Nee, daar hield Israël geen rekening mee. Israël keek immers uit naar die dag des Heren die komen zal. We lezen dat in Amos 5, vers 18. Waar dat ook staat. Dat ze eruit konden zien, maar dat die dag anders zal worden. Dat ze meenden op die dag te kunnen oogsten. En ze meenden dat ze die levenskorven, dat die zouden worden gevuld met Gods weldaden. Ze waren immers godsdienstig, ze brachten toch de offers. De feestdagen werden nageleefd en vroom hielden ze hun sabbatten. En van buiten leek het alles toch mooi, als een schone appelboom. En Israël ontwikkelde zich als een heerlijke vrucht in de wijngaard. En er leek niets aan de hand te zijn. Die grote wijngaardenier, die kon toch tevreden zijn met zulke bomen waaraan zulke vruchten hangen. De werkelijkheid is echter anders. Van buiten puntgaaf, maar van binnen door en door verrot. Er zijn geen vruchten van geloof en bekering. En de boeteprediking van Amos heeft niet geleid tot een andere levenswandel. De noodzaak van hartvernieuwing en levensverandering. Het is de mens op het hart gebonden. En de prediking heeft duidelijk geklonken. Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Maar nu de zomer voorbij is en de herfst is ingevallen, zijn er van die vruchten niets te vinden. Hoe staat dan onder ons? Worden op onze levensakker die vruchten van geloof en bekering gevonden? En mag jij vruchten voortbrengen die echt wel behagelijk zijn in de ogen van God? Maar dat zal toch dienen te blijken uit het leven van een kind van God. Dan kan het toch niet zo zijn dat je bij een kind van God zou moeten zoeken naar die vrucht. Want een goede boom, die staat in bloei. Daar groeien heerlijke vruchten aan. En het is ook te merken dat zo'n vruchtboom bloeit. Dat kun je ook zien, al vaak vanaf een afstand. Maar wat zijn nou de vruchten in ons leven? En waaraan wordt onze levenswandel nu herkend? En zijn er op onze levensakker die vruchten van geloof en bekering? Want om het zo te zeggen, als die vruchten niet voor het oprapen zijn, dan mag er wel worden gevreesd. Want het leven van een ware christen is toch te herkennen aan de vruchten. Het leven met de Heere, dat blijft niet verborgen. Maar dat komt openbaar. En dat wordt zichtbaar aan de vruchten die worden voortgebracht. Daaraan kun je dus een kind van God herkennen als het goed is. Maar eveneens kun je aan de vruchten degenen herkennen die er nog buiten staan. Die alleen de kwade vrucht voortbrengen. En laten dan beseffen dat de oogstdag dichterbij komt. En dat er een rijpingsproces is voor het oordeelsvuur. En dat ook de zonden en de ongerechtigheden, dat die een rijpingsproces ondergaan. En laten we maar om ons heen kijken, in onze samenleving. Dan zien we toch een toenemende goddeloosheid, wetteloosheid en normloosheid. Steeds meer maken mensen zich wetten naar eigen inzicht. De afval die hand over hand toeneemt. En hoeveel levens aan het begin in de moederschoot en aan het einde, hoeveel levens zijn er al niet verwoest? En waar Gods wet wordt losgelaten, dringt toch anarchie binnen in een samenleving. Dat kan toch nooit goed gaan? En als we nou kijken wat er eigenlijk om ons heen gebeurt, in ons land, in deze wereld, zien we dan niet dat de wereld zich aan het rijpen is voor de laatste oordeelsdag? En nog even. En dan zullen de zomervruchten rijp zijn om vertreden te worden. Dat bleek toch ook al in de dagen voorafgaande aan de zondvloed. En dat bleek toch ook bij Sodom en Gomorra. En dat blijkt hier ook in Israël. Op een bepaald ogenblik bereikt de zonde haar volheid. Dan grijpt de Heere in en is voor hem de maat vol. Laten we om ons heen kijken. De coronacrisis die heel de wereld in zijn greep houdt. Het gedoe rondom LHBT, waardoor elk scheppingsonderscheid tussen man en vrouw moet worden weggenomen. De opwarming van de aarde die zich in razendsnel tempo voortzet. De verkilling die toch door heel de samenleving voelbaar is. En de overheid waarvan we toch in elk geval kunnen zeggen, dat ze nou niet zo heel veel op heeft met het christelijk geloof. En is er geen rijping onderweg naar de oordeelsdag? En kerkelijk? Hoe binnen de eigen christelijke gereformeerde kerken? De situatie is toch bedroevend en benauwend. Steeds meer kerkraden die besluiten nemen, die dwars ingaan tegen Gods woord. De vrouw die in een toenemend aantal gemeentes in het ambt komt. De ruimte die aan praktiserende homoseksuelen wordt gegeven tot zelfs aan de avondmaalstafel. De prediking waarin het waarschuwende element steeds minder wordt gehoord. Binnen de eigen gemeente. Vele zonden die aan de hand worden gehouden. Oppervlakkigheid, wat er is. Lauwheid, die ook wordt ervaren. Het rijpingsproces voor het oordeelsvuur kan het ook niet worden ondervonden in het persoonlijke leven. Vroeger kon de prediking u misschien nog wel eens raken. Dat u onder de indruk ervan was. En ook met die indrukken terugging naar huis en in de binnenkamer terechtkwam. En 's nachts waren de nacht dat u het u bezig hield en dat u besefte dat het wel eens sterven worden kon. Maar de laatste tijd, het is alles zo afgevlakt. En het woord raakt u nauwelijks meer. Andere dingen houden u veel meer bezig en hebben de voorrang gekregen in uw leven. U bent verhard. Er is eelt op de ziel gekomen. Er zijn geen indrukken meer van dood en van eeuwigheid. Het gaat steeds meer langs u heen. Oh ja, je kent de termen nog wel. En daardoor kun je nog best wel eens meespreken als de ouderlingen op huisbezoek langskomen. En u hebt er ook helemaal geen moeite mee om het leven van anderen aan een onderzoek te onderwerpen. Maar in uw eigen ziel, in je eigen hart, is alles zo kil en zo koud geworden. En u staat de Heilige Geest en zijn werkingen, hoe langer hoe meer tegen. En het lijkt wel alsof je steeds verder afdwaalt van de Here en van zijn dienst. De beleving van zonde en schuld heb je niet meer. En de omgang met Gods woord is helemaal verschaald. Het is alleen nog maar voor de vorm dat je er elke dag een paar stukjes uitleest. En het gebedsleven. U hoort u zelf soms bidden. Zicht op Christus is er niet. Het is alles in nevelen gehuld. Dan weer ligt het aan de dominee. Dan weer ligt het aan de drukte van de dag. Dan weer wordt u afgeleid door anderen. Altijd heeft u wel een reden te vinden. Maar ondertussen blijft u wie u bent. Hard. Bikkelhard. En dood in de zonde en in de misdaden. Oh ja, en die ene zonde. Daar houdt u ook heel bewust aan vast. De zonde van het geschil met die ander. Of de zonde van de hebzucht. Waardoor je alles naar jezelf wil toehalen. De zonde van de onverzoenlijkheid. De zonde van de haatdragendheid. Of die zonde, die boezemzonde, waar niemand wat van af weet en die je heimelijk verricht, maar waar je ook nog eens genoegen in vindt. En je wil er geen afstand van nemen. En zo sta je het werk van God in je leven in de weg. En het rijpingsproces gaat voort, ook van die kwade vruchten. Ook van die verkeerde boom. En ze maken zich klaar voor het oordeelsvuur. Het geldt toch zeker voor u of voor jou, die misschien onverschillig in het leven staat. Niets kan je in beweging zetten. Alles laat u koud en Gods woord gaat achterloos langs u heen. En zelfs de ernste aanzegging van Gods gericht. De volgende morgen bent u het alweer kwijt en u gaat gewoon door. Vruchten van geloof en bekering worden er niet gevonden. En de wereld heeft zoveel vat op je. Je leeft ervoor. En je maakt je deze maanden drukker om die dichte discotheek of die dichte bioscoop dan om het feit dat jij maar één keer in de zoveel tijd naar de kerk kan gaan. En uiteindelijk gaat het daarin van kwaad tot erger. Want wie eenmaal de stap heeft gezet tot overtreding van Gods geboden, die zal daarop ook verder gaan. En het kwaad verdubbelt zich en de ongerechtigheden vermeerderen zich. Want zondigen, het is toch als zitten op een glijbaan. En het gaat steeds sneller en steeds heftiger naar beneden. En ondertussen vindt de rijping daar plaats voor het oordeelsvuur. En Amos laat de waarschuwing uitgaan. Pas daar toch voor op. Want als de goede vruchten niet worden gevonden, dan zal ook die kwade vruchten, die zal er eenmaal worden verzameld om verbrand te worden. Want de maat van Gods geduld is een keer vol. En besef ik dat? En beseft u dat? En besef jij dat? De Heere is nog langmoedig over ons. Maar er komt een einde aan zijn langmoedigheid. En als zondaars geen einde maken aan hun zonde, dan zal God eens een einde maken aan die zondaars. Want wie onbekeerd voortleeft, die rijpt zich voor het eeuwige oordeel. Dan zal het oordeel worden uitgesproken over een onvruchtbare levensakker. En alles zal worden verschroeid en verbrand. Dat is Gods rechtvaardig oordeel over het ongeloof. Waar geen vruchten van geloof en bekering worden gevonden, dan zal het helse vuur verwoestend en vernietigend zijn werk doen. Maar enkel dode vruchten van rechtzinnigheid en dorre godsdienst worden gevonden, dan zal het oordeelsvuur over worden uitgestort. Tegelijk, en dat is onze tweede gedachte, is er ook het rijpingsproces voor die hemelschuur. Misschien zijn ze er wel die er eens bij hebben gekeken. Als de oogst wordt binnengehaald, de graanoogst als kaf van het koren wordt gescheiden, en bij de aardappeloogst, waarin het vaak plaatsvindt op het boerenerf, dat het onkruid en de slechte aardappels eruit worden gehaald, en die worden gegooid op de vuilnisbult die straks dan in brand wordt gestoken. Maar de goede aardappels, die gaan dan de schuur in. Die scheiding gebeurt dus niet in de maanden van groei, maar op de oordeelsdag. Nu krijgt Amos het visioen te zien van die oogstdag. En als nieuwtestamentische gemeente mogen we dan toch nog verder kijken. Verder kijken dan de dag van het gericht waarop de Heere dat 10-stammenrijk van Israël heeft gestraft om hun ongeloof. Want dan mogen we toch ook opzien naar die jongste dag die komen zal. En waarbij het ook zal klinken uit de mond van God de Vader tot de Zoon. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst van de aarde rijp is geworden. Want er rijpt zich een volk voor het oordeelsvuur, maar er rijpt zich ook een volk voor de hemelschuur. Het rijpingsproces gaat voort. Alle uitverkorenen die moeten worden toegebracht voordat de oogstdag daar zal zijn. Als het getal vol is, dan zal de oogst plaatsvinden. Vanuit het oosten en het westen, het noorden en het zuiden zullen ze worden toegebracht. Totdat het zijn vanuit de hemel zal worden gegeven. Ze zijn er nu allemaal. De oogst kan plaatsvinden. Dat is die rijping waardoor de volle oogst wordt toegebracht. Ook hier geldt dat in het persoonlijke leven er sprake is van een rijpingsproces. Zoals de vruchten zich rijpen voor de oogstdag, zo vindt er ook de rijping plaats in het leven van Gods kinderen. Denk bijvoorbeeld maar aan die graanoogst. Voordat het graan geoogst kan worden, is het toch rijp geworden. Dat wil ook zeggen dat het is verdord en afgestorven. En dat de verbinding tussen de halmen en de aarde is verdord. Rijpen wil wat dat betreft ook zeggen het beeld van het afsterven. En dat geldt toch ook zeker voor die rijpingsproces voor die hemelschuur. Dat is een weg van sterven. Van afsterven van alles van de wereld. Die oude ik die de dood in moet. En er wordt geleerd dat er geen leven in de mens ligt. En alles van de mens moet verdorren, moet worden afgebroken, moet sterven. Opdat er een streep komt door ons eigen ik. En dan zijn dat niet alleen maar de zonden waar u aan ontdekt moet worden. Maar dat je ook gaat leren en moet gaan verstaan dat je niet alleen maar zonde doet, maar dat je ook zonde bent. Dat het diepst van je bestaan zonde is. En dat ook het dwaze van uw eigen gerechtigheid aan het licht komt. Datgene waar je misschien nog heimelijk trots op bent, maar dat je ook gaat verstaan dat je eigen gerechtigheden niets anders zijn dan verrotte vruchten. Een wegwerpelijk kleed. Opdat je gaat leren dat op je eigen levensakker er geen goede vruchten groeien. En dat maakt klein in onszelf. En dat geeft een erkenning van je eigen nietigheid. En dan komt die gestalte van de ootmoed, waarin je eerlijk moet erkennen dat er in jezelf geen goed woont. En dat je geen goede vruchten kan voortbrengen. En de akker die dan nat wordt gemaakt met de tranen van berouw over bedreven zonde. Dat er verdriet in het hart komt vanwege het kwaad dat je hebt gedaan. En dat het zeer gaat doen dat er zoveel in je leven is wat strijdt met datgene wat de Heere van ons vraagt. Die vrucht die meer en meer gaat rijpen. De vrucht van de zondekennis en van de zondesmart. Die vrucht van de ootmoed. Opdat je gaat verstaan. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Zo werkt de Heilige Geest ook het besef. Dat die gode welbehagelijke vruchten. Dat die nou nooit gevonden worden op de eigen levensakker. Er wordt eruit gezien. Naar de vrucht die er is van een ander. Dat er oog komt voor de Heere Jezus Christus, die wel veel vrucht heeft voortgebracht. Die immers in alles heeft geleefd naar de wil van zijn Vader. Want op zijn levensakker werd er wel vrucht gevonden. Zijn mond bracht louter wijsheid voort. En op zijn lippen is genade uitgestort. En zijn handen hebben enkel goed gedaan. En zijn voeten zijn enkel gegaan over de wegen van de Heer. Zijn handelingen waren in alles zuiver. En nooit is er een verkeerd woord uit zijn mond gekomen, of een verkeerde gedachte bij hem opgekomen. En hij kon het zeggen aan het einde van zijn leven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd hetgeen wat gij mij hebt opgedragen om te doen. Als je hebt verstaan dat je zelf geen vrucht kan voortbrengen. Dat je zelf helemaal niets hebt. Als je hebt geleerd door de werking van Gods geest meer en meer af te sterven aan uzelf. En dat je niets hebt wat je de Heere God kan aanbieden. Opdat je dan zo gaat verstaan die woorden die de Heere Jezus Christus gesproken heeft in Johannes 15. Dat vijfde vers. Ik ben de wijnstok en gij de rank die in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Vrucht dragen, dat kan alleen als u verbonden bent aan Christus. Als door alles van die oude mensen streep is gekomen. En als u de dood in bent gegaan met uzelf. Als Gods geest u heeft laten zien de gewilligheid en de beminnelijkheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Als we dankdag houden. Ja, hoe kunnen we ooit dankdag houden als we nog buiten Christus leven? Mag u nu zo dankdag houden als één die heeft verstaan dat er op zijn eigen levensakker geen goede vruchten worden gevonden. Maar dat er enkel verrotte vruchten zijn. Oh, dat kan de buitenkant nog best wel wat lijken. Maar dat het van binnen in het hart niet deugt. En als je daar last van hebt gekregen, wordt je er ook bepaald dat het ware vruchtdragen alleen kan vanuit die geloofsverbondenheid met die ware wijnstok, Jezus Christus. Want die vrucht ligt alleen in hem. En vruchtdragen kan alleen uit hem. En daarom ben je aangewezen op die dierbare borg en middelaar. Want alleen zij die in Christus zijn, kunnen vruchten voortbrengen die voor God kunnen bestaan. En het komt eruit. In het leven van alle dag. Want dan is niet alleen de band met de wereld doorgesneden. Maar dan mag er ook een andere levenswandel komen. Want die geloofsband aan Christus, die vindt er ook zijn doorwerking in de praktijk van alle dag. En dan komt daar op die levensakker iets van die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. Want aan de vruchten blijkt uiteindelijk of je echt een christen bent. En aan de vruchten ken je de boom. En de ware godsvrucht, die komt er ook openbaar uit de vrucht. We kunnen natuurlijk onmogelijk al die vruchten langslopen die we vinden in Galaten 5. Waar gesproken wordt over de vrucht van de geest. Dan begint dat met de vrucht van de liefde. Die vrucht die groeit aan die rank die verbonden is aan die wijnstok Christus. Dan komt daar die gevende liefde. Waarin er ook wordt omgezien naar een ander. Die opofferende liefde. Waar je niet langer jezelf bedoelt, maar waarin er ook oog komt voor het welzijn van de ander. Die vergevende liefde, waardoor je zelfs leert om je vijanden lief te hebben. De tweede vrucht die daar wordt genoemd is de vrucht van de blijdschap. Diepe blijdschap vanwege de verlossing die Christus verworven heeft. Vreugde die je hart vervult vanwege het heil dat er ligt in Christus. De vrede als de derde vrucht. Vrede met God. Wat alleen maar mogelijk is door het bloed van het kruis. Omdat Christus Jezus voor de zonde heeft betaald met zijn offer aan het kruis houdt. En die vrede, als je daarin mag delen, dan word je ook een vredestichter. Want waar die vrede met God gevonden is door het zoenbloed van de Heere Jezus Christus, verlang je er ook naar om in vrede te leven met de naaste om je heen. Als die Heilige Geest, als die in het hart gaat werken, dan komt er ook die vrucht van de langmoedigheid. Je wordt niet snel meer boos. Je raakt niet in vuur en vlam. Juist als geleerd wordt hoeveel geduld God met u heeft gehad, dan leer je ook geduld te hebben met de zwakheden van een ander. En wordt die naaste niet met gelijke munt terugbetaald. Maar dan leer je om je zaak in vertrouwen over te geven aan de Heere die rechtvaardig oordeelt. Vanuit die gemeenschap met die ware wijnstok Christus komt er ook de goede tierenheid en de goedheid als een levenshouding. Je raakt betrokken op de ander. Er komt dat meeleven met die ander. Het is de vrucht van de Heilige Geest als er oog komt voor mensen in nood. En als je zoekt om het welzijn van de ander ook te bevorderen. Dat je omziet naar de ander vanuit het besef dat Jezus Christus heeft omgezien naar verloren zondaren. En je wordt een mens waar een ander ook van op aan kan. Die betrouwbaar is in woord en daad, in handel en wandel. Een oprecht persoon, een integer persoon. Dat hoort ook alles bij dat rijpingsproces. En een achtste vrucht die we hier dan vinden is de vrucht van de zachtmoedigheid. En ook die blijkt dat we warm en betrokken zijn op de ander. Redelijk, hartelijk en zorgzaam. Dan draait het niet in alles allereerst om de letter van de wet, maar om de geest van Christus, die het was, die het verlorene zocht. Niet om hen af te schrijven, om hen af te wijzen, maar om te behouden. Dan komt er ook die geest van de matigheid, van de zelfbeheersing. Dat je je leert te beheersen op allerlei terreinen in het leven. De geest die leert om maat te houden. Dat je niet wordt opgeslokt door allerlei materiële zaken. Wanneer het je gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk vanuit de wereld. Die negenvoudige vrucht van de geest. Als deel ook van dat rijpingsproces. Hoe staat het nou in ons leven? Wat wordt er nou gevonden op onze levensakker? Wil het goed zijn, dan zal er een rijping plaatsvinden. Steeds minder trekt de wereld. En steeds meer gaat u de zonde haten en vlieden. En steeds scherper jezelf te leren kennen. Waardoor je des te sterker aangewezen raakt op die gerechtigheid van Christus. Om hoe langer en hoe meer die gerechtigheid ook te vinden buiten uzelf in het offer van Christus. Zo laat die grote wijngaardenier, die laat de vruchten rijpen. Enerzijds voor het oordeelsvuur, anderzijds voor de hemelschuur. En eenmaal zal die oogstdag komen waarop de oogst wordt binnengehaald. En voor de kwade vruchten wacht dan het oordeelsvuur. En dat is de klemmende boodschap die Amos hier meegeeft. De oordeelsdag komt nog even en de oogst wordt binnengehaald. En daarom moet er antwoord komen op die vraag. Waar rijp ik nou voor? En waar rijpt u nou voor? Is het voor het oordeel? Mag het door Gods genade zijn voor die hemelschuur? En uiteindelijk heeft dat toch alles te maken met die vraag. Of we als een rank zijn ingeënt in die wijnstok Christus Jezus. Want nu groeien we nog samen op. En nu gaat die rijping ook nog samen op. Maar op de oordeelsdag zal de scheiding zich voltrekken. En de rotte vruchten wacht dan het oordeelsvuur en de goede vruchten de hemelschuur. En waar zullen we bij zijn? Van nature rijpen we voor het oordeelsvuur. En worden alsmaar voller van de wereld. En we leven aan Gods woord voorbij. We zitten onder het woord. Maar hoe dikwijls moeten we niet zeggen dat het ons koud laat. En hoe de Heere ook lokt, hoe de Heere ook nodigt, wat de Heere ook zegt. We blijven zoals we zijn. Onbekeerd. Een rotte vrucht. Eén die ze rijp maakt voor het oordeel. Maar nog roept de Heere dat er een weg is ter ontkoming. Ja, dan is er ook een rijpingsproces. Maar er wordt geleerd om te sterven aan het eigen ik. En er wordt die band aan die oude Adam, die wordt doorgesneden. Dat geeft ook een verdorren in uzelf. Meer en meer dat je ook gaat ontdekken. Dat je zelf geen grond hebt om op te staan. En dat je zelf niets hebt waarmee je bij de Heere aan kan komen. En dat al de vruchten van je leven verrotte vruchten zijn. En als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, dan komt daar het roepen naar omhoog. En dat maakt dan toch ook de ziel verlegen om Christus. Ja, zo dat je het gaat roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amos, de knecht van God, die nog klopte op de deur van het hart van het onbekeerlijke Israël. Want nog even, en de grote wijngaardenier, die zal de sikkel erin slaan. En is het van 2-1. Of voor het oordeelsvuur, of voor die hemelschuur. Wat een wonder, als de Heere zelf gaat ingrijpen. En als Hij gaat werken in het leven van afstammelingen van Adam. Als Hij zo'n ziel gaat inlijven in die ware wijnstok Christus Jezus. Als dat gebeurt, ten diepste kost vrucht dragen dan geen moeite meer. Maar dan gaat het vanzelf. Nee, niet in eigen kracht. Maar dan wordt de vrucht gevonden uit die ander. Uit de Heere Jezus Christus. En dan doet Hij rijpen voor de hemelse heerlijkheid. Korf met zomervrucht. Schijnbaar een lieflijk visioen. Maar veeleer een ernstige prediking. Een prediking om onszelf te beproeven. Om onszelf te onderzoeken. Waar wij toe behoren. Waar vind jij nou vrucht? En hoe draagt u in uw leven vrucht? Als u naar binnen ziet. Op uw eigen hart. En in uw eigen leven. Dan zijn er alleen maar stinkende vruchten. En groeit er op uw levensakker geen enkele goede vrucht. Alleen die in Christus Jezus is, die draagt veel vrucht. En die rijpt voor de hemelse schuur. Nou, als u misschien moet erkennen, dominee, bij mij zijn alleen maar die verrotte vruchten. U hebt gelijk. En u vindt in uzelf ook nooit iets anders dan die verrotte vruchten. Maar wilt u waarlijk vrucht dragen tot eer van de Heere, dan moet u niet bij uzelf zijn. Maar dan moet u bij Christus zijn, de grote vruchtdrager. Om het Hem te belijden. Heere, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. En ik breng alleen maar slechte vruchten voor. Hoe doe me toch leven uit de gerechtigheid van Christus. En doe me toch zien op Hem. O Heilige Geest, waar alles van mij niet klopt en niet deugt, verbind mij toch aan die ware wijnstok Christus. Opdat ik uit hem vrucht mag dragen en hem mag bidden, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Waag het dan met die Christus, die de ware wijnstok is, waaraan goden verheerlijke vruchten ook hangen. Het is waar, u moet belijden. En u komt er ook nooit overheen om dat te moeten blijven belijden. Zo blijft het bij een kind van God tot in de laatste snik. Het is bij mij niks. En het wordt met mij zelf ook niks. En bij mij zijn er alleen maar stinkende vruchten. Om zo elke keer weer aangewezen te raken op het werk van de Heere Jezus. En om te verstaan dat de vrucht alleen uit hem wordt gevonden. En zoek het dan bij hem. Want een vruchteloos mens, als hij daar mag komen, aan de voeten van de Heere Jezus, uitgewerkt en uitgerangeerd, die het moet zeggen: ik heb helemaal niets wat ik u kan aanbieden. Maar zo'n een die daar gaat verstaan waar alles van hem wordt afgenomen, dat alles ligt in Christus en door Gods geest verbonden wordt aan die Christus, die zal vrucht dragen. Als hij blijft in Christus, vruchtdragend uit hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, God van de hemel en van de aarde, wij willen daar niet van weten. Dat moeten we u belijden en wij willen dat niet horen. Dat het ons geen vrucht is in der eeuwigheid. Dat al ons werk, niet alleen voor onze dagelijkse kost, maar ook als het gaat om het geestelijk, al ons werk voor u niet kan bestaan en dat het slechts rotte vruchten zijn. En toch, Uw woord leert het ons. Doe ons eronder buigen. En doe ons eronder bukken. En dat we u daarin gelijk geven. En dat we het ook gaan verstaan. Dat we het in onszelf ook maar niet moeten zoeken. Omdat daar niets te vinden is. Opdat zo mag worden geleerd. Om het buiten onszelf te zoeken. In die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En om te verstaan dat vrucht alleen gevonden wordt uit Hem. En dat vrucht dragen alleen kan als we verbonden zijn aan Hem. En wilt u geven dat dat toch ook de les is die we mogen meenemen. Vanaf de dankdag. Het jaar weer uit. De maanden die voor ons liggen. Dat we het afleren om het van onszelf te verwachten. Om het bij onszelf te zoeken. Om op onze prestaties en werklust onze hoop te zetten. Maar dat we met alles van ons de dood ingaan. Om het leven te zoeken en te vinden buiten onszelf. In het dierbare Lam van God. Die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En door wie er een volkomen zaligheid is. Wilt u zo met ons meegaan? Het verdere van deze week. Vergeeft u het zondige wat er was op deze dankdag. Wat van u was, wilt u het met uw zegen ook achtervolgen. En wilt u zo in alle dingen met ons meetrekken. En wilt u ons voor het eerst of bij vernieuwing ook maar leren. Waar we het hebben te zoeken. En waar we hebben uit te komen. Aan uw voeten. Aan de voeten. Van die gezegende borg en middelaar, de ware wijnstok. En gaat u zo in alles met ons mee, ook deze avond, en geleidt ons ook over de wegen. Maakt u het toch wel, bovenal met uzelf, dat bidden we, in de vergeving van al onze zonden, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Vers 14 van 73. vrede met u dragen en de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.